gewoon echt eens gewoon eens even nagaan van alle uitgaven die je doet. Betekent dit nou echt iets voor mij?
Mm-hmm.
En dan echt als in, van voel ik er iets bij?
Mm-hmm.
En is het een positief gevoel? Oké, dan mag het even blijven staan. Is het sowieso nee, eruit.
Mm-hmm.
En gewoon zo gaan afbellen.
Welkom bij de Wist Je Niet podcast. Vandaag zit ik in Utrecht met Maarten tegenover mij. En wij kennen elkaar via Instagram.
Ja, inderdaad.
Meestal. We gaan het vandaag hebben over iets wat normaal gesproken denk ik niet heel veel wordt besproken in de podcast. Over financiën.
Mm-hmm.
Daar weet jij heel veel over.
Ja.
Maar ik stel als allereerste altijd de vraag, waar kun je echt bewust van genieten?
Waar ik bewust van kan genieten?
Mm-hmm.
Nou sowieso van mijn werk eigenlijk wel.
Mm-hmm.
Doorbraken bij anderen. En sowieso eigenlijk alles om ons heen wel. Heel breed, maar
mm-hmm.
ik kan echt genieten van als ik bijvoorbeeld aan de auto op de snelweg zit. Dat ik denk van, wat lijp eigenlijk als je hier om je heen kijkt hoe dit allemaal is bedacht en gestructureerd.
Ja.
En ik denk van dat het ook nog past binnen de natuur. Daar kan ik soms ook van genieten. Ja, dus breed wel.
Mooi, doe me denken aan net. Ik zat net in de bus. Ik moest ineens een bus pakken in plaats van de trein, snelbus. Dat is zo'n soort schoolreisjesbus. Maar ik dacht eerst toen ik instapte, dacht ik, oh, net als een festival, weet je wel. Dan zit je ook wel eens in zo'n bus. Dan ging ik zo helemaal achterin zitten en dacht ik, ja, een beetje zo'n schoolreisje feeling. Ik kwam ineens in me op of zo. En dat vind ik gewoon mooi. En dan zit ik daar in die bus en dan, ja, dan zit ik daar en dan geniet ik gewoon.
Nou, dat is toch mooi dat je dat hebt. Ja. Ja, zeker.
En ook als je aan het autorijden bent, of als je aan het wachten bent, eigenlijk bestaat dat helemaal niet in mijn beleving. Want je bent gewoon op dat moment, in het moment van wat je dan doet, of naar autorijden is of wachten, dan zit je daar toch aan, dan kun je maar beter gewoon genieten.
Ja, precies. Dat is beter dan frustreren, toch?
Ja.
Ja.
Wel benieuwd, net voordat de podcast begon hadden we het er nog over van hoeveel werk je per week. Maar wat is eigenlijk werken?
Ja.
Ik weet het echt niet. Ik weet ook niet hoeveel uren ik werk. Want de ene week is dat misschien 20, 30. En de andere week is dat 60, 70. Maar ja, wat is dan werk?
Ja.
Zullen we hem gewoon opgooien? Wat is werken?
Ja, ik had er ook nog nooit echt over nagedacht. Maar als mensen mij de vraag stellen, vul ik hem eigenlijk meteen in van, oké, hoeveel uur ben ik per dag voor mezelf bezig met mijn ding, mijn passie?
Ja, oké.
Of mijn roeping, hoe je het wil noemen. Nou,
ja.
Dat schaal ik dan wel werken.
Ja.
Want ik werk eraan. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat de definitie van werken is.
Nee.
Ook interessant eigenlijk wel van, wat betekent het woord letterlijk?
Nou, bezig zijn met een bezigheid, met een taak, met een iets.
Nee, dat zou huishoudelijk er ook onder vallen.
Ja, dat klopt.
Zou je het wel heel groot kunnen maken.
Ja.
Okay. Maar oké, als je het echt houdt op gewoon wat ik leuk vind en doe. Dus iemand die in loondienst werkt, dus die maakt 40 uur, dat is dan echt heel afgekaderd werk.
Ja,
en heeft daarnaast ook nog een persoonlijk leven.
Ja.
Maar is het al best wel geïntegreerd. Ik heb die scheiding al niet zo.
Nee.
Dus ja, dan kom je al heel snel op meer uren.
Ja, en die heeft ook pauze, dat is ook niet werk.
Nee.
Ja, snap je, ja.
Ja.
Dat is ook zo'n ding.
Lastig. En voor jou?
Ja, ik denk hetzelfde als wat jij zegt. Maar ja, ik had net ook over de podcast, ja, een deel is wel werk, dus kijk, dit ervaar ik niet als werken, we gaan gewoon lekker praten, maar het hoort wel bij mijn werk en ik moet hem editen en ik moet hierheen gaan en daar ook weer terug. En
ja, want als jij iets anders voor werk deed, was dit een hobby?
Ja, super wel.
Ja, toch?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig.
Ja, dus dat is wel, en nu, omdat het dus, omdat je eigenlijk je werk van je werk hobby hebt gemaakt, is het die scheiding
dus weg. Van je hobby werk.
Ja.
Ja.
Ja, ja, precies.
Ja, mooi. Oké. Ja. Leuk afstaat.
Zeker.
wie ben jij? Even voor de mensen die jou niet kennen. En wat doe je een beetje in het leven? Vertel.
Oké. Nou, mijn naam is Maarten Visser.
Mm-hmm.
Ik woon dus in Utrecht. Ik kom oorspronkelijk ook uit het zuiden. Vlak bij jou vandaan, overigens. Mm-hmm. Uit Drunen. Ik ben geboren in Rotterdam.
Mm-hmm.
Daar komt ook wel de werkersmentaliteit vandaan.
Oké.
Vandaar ook al die uren. Wat ik doe, ik ben ooit begonnen als boekhouder en ben nu eigenlijk meer CFO. En langzaam ook al steeds meer coach.
Mm-hmm.
En daarnaast geef ik ook belastingadvies.
Oké, okay, wat is CFO?
Chief Financial Officer. Dus dat is de financiële man in bedrijven.
Oké. Okay.
En dan met name op het klein bedrijf die een beetje tikt tegen midden. Dus je hebt het MKB, midden- en kleinbedrijf. Ik zit dan met name in kleinbedrijf en dan op start-ups, scale-ups die dus heel hard gaan. Mm-hmm. Die hebben vaak veel financiële complexiteit en die begeleid ik.
Oké. Okay. En waar help je die mensen mee?
Het inzichtelijk maken van de financiën.
Mm-hmm.
Dus wat ze aan het doen zijn. Financieringsaanvragen bij de investeerder regelen. Hun businessmodel financieel inzichtelijk maken. Dus ik kan laten zien van oké, als we dit blijven doen, dan gaan we hierop uitkomen.
Mm-hmm.
Of deze volgende acties zijn echt nodig om het een sustainable business te maken.
Yeah.
En ook eigenlijk heel veel vooruitkijken. Dus voorspellend.
Mm-hmm.
Dus ik ben heel erg bezig met van oké, jij hebt een bepaalde koers gezet. Ik ben aan het nadenken, wat gaat dit financieel betekenen? En wat komt eruit? Heel veel kan je namelijk al voorspellen.
Oké. Interessant. En hoe voorspel je dat dan?
Gewoon doorrekenen.
Ja.
Dus ik kijk naar het verleden.
Mm-hmm.
Ik kijk gewoon naar, jullie hebben dit gedaan. Er is zoveel winst uitgekomen of verlies. Hoe komt het dat er verlies is of hoe komt het dat er winst is?
Mm-hmm.
Wat zijn de plannen die je hebt? Dus waar wil je heen? En dan kan ik, dus met wel wat aannames natuurlijk, kan ik wel een heel goed beeld schetsen van waar het heen gaat over een paar jaar.
Mm-hmm.
Als je dan iets dichterbij wil houden, nou binnen nu en een jaar kan je echt wel voorspellen als je een heldere strategie hebt.
Mm-hmm.
En dan pak ik daar ook de hele cashflow in mee. Dus dan kan ik jouw bankstand over 12 maanden voorspellen.
Oké, even voor sowieso de luisteraars die nu luisteren. Ik wil het gaan hebben over 1. Waar zie je het financiële systeem naartoe gaan?
Ben ik benieuwd. Systeem?
Ja, okay. Daar ben ik benieuwd naar. 2, voor mensen die zitten te denken om hun eigen bedrijf te starten of daar net mee zijn begonnen. Lijkt me heel leuk om wat tips mee te geven. Maar ook voor mensen die gewoon in loondienst werken of niks doen met hun eigen bedrijf. Ja, een aantal waardevolle tips die je wilt meegeven over financiën. Omdat je er nog natuurlijk best wel veel van weet.
Mm-hmm.
Maar ik wil als eerste beginnen even naar jouw verhaal. Hoe ben je hier eigenlijk bij gekomen? Waarom doe je dit? Waarom doe je wat je doet? En wat betekent passie voor jou? Want je hebt heel veel passie voor je werk. Dus ik ben wel benieuwd wat het voor jou betekent. Hoe je die hebt ontdekt. En ik ben benieuwd.
Goeie vraag op het goede moment. Er zijn onlangs wat ontwikkelingen ingekomen ook. Dat vertel ik zo meteen. Maar vroeger had ik sowieso al echt een passie voor geld, hoe gek dat klinkt.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat ik ging spelen met een vriendje, mm-hmm. deed toen. Hè? En dat ik toen zei, dat we even niet wisten wat we moesten doen. En ik weet nog dat ik toen zei, we kunnen die geld wel gaan tellen. En dat die moeder helemaal zo raar keek naar mij van zo'n rare blik van, wat is het voor raar kind? Dus dat shot heb ik nog in mijn hoofd zitten.
Yeah.
Dus schaalt onder mini-trauma. Maar wel een hele vroege bewustwording van het feit dat ik met geld bezig was.
Yeah.
Altijd al wel een beetje gehandeld en dingen gedaan. En toen op school wist ik al, ik wil bedrijfseconomie gaan doen.
Mm-hmm.
Ik wist helemaal niet waarom. Maar dat wilde ik gewoon. Dus ik ben... VMBO gaan doen, daarna HAVO, bedrijfseconomie. En in mijn stage ging ik, bij bedrijfseconomie moest ik stage gaan lopen. En ging ik naar mijn neef, die had dan een administratiekantoor. En ik vroeg hem, ik zeg, ik moet stage lopen. Kunnen we niet iets regelen dat je mij gewoon acht geeft? En dat we even die poppenkast opvoeren.
Ja.
Toen zei hij, is goed, maar kom dan wel even 1 week gewoon even kijken. Ik denk dat je het oprecht leuk vindt.
Mm-hmm.
Dus ik was daar 1 week geweest. Vond het helemaal fantastisch.
Okay.
En na 6 maanden kon ik boekhouden.
Okay.
En toen dacht ik wel, toen zei hij, waarom begin je niet voor jezelf? Na 6 maanden. Toen dacht ik, waarom niet? Dus ik had mezelf ingeschreven. Ik deed daarvoor ook al DJ-werkzaamheden. Dus ik wist al wat inschrijven en een bedrijfje voeren was.
Mm-hmm.
Dus toen ben ik dat gaan opzetten. In de auto belde ik een van mijn betere vrienden op. Ik zeg, mm-hmm. Die had een eigen bedrijf. Ik zeg, ik ben boekhouder geworden. Oh, vet, dan kom ik naar jou. Boom. Eerste klant. En het ging, het ging heel snel.
Wow.
Heel makkelijk ook. En dat groeide eigenlijk best wel snel door. Dus ik deed toen alleen maar boekhouding. Nou,
heel even pauze.
Ja.
Ik wil even inhaken op een stukje wat jij zegt. Jij bent je vertelt het heel makkelijk van ook in KFK, dit, dat, bam, bam, ik start de onderneming. Waarom denk je dat heel veel mensen dat zo spannend vinden? Want heel veel mensen, in ieder geval wat ik zie, in mensen die ik bespreek, ja, ik wil misschien wel een eigen bedrijfje beginnen, woe. Heel veel mensen vinden dat spannend of zien dat als iets groots of ja. Wat wil je ook tegen die mensen zeggen? Want het is allemaal niet zo spannend om naar de KVK te gaan en gewoon een bedrijf in te schrijven. En gewoon te beginnen. Waar heb je te verliezen? Maar zo denk ik. Heel veel mensen denken zo niet.
Nee. Ja. Ik denk dat mensen een bedrijf te groot maken in hun hoofd.
Ja.
Ik denk dat als jij denkt aan een bedrijf, dan kan het zijn dat je denkt aan iets groots. Groot kantoor, personeel, veel verantwoordelijkheid. En waarschijnlijk vanuit je jeugd kan het zijn dat je ouders daar ook wel iets over hebben gedeeld, of je omgeving, hè, van dat is veel risico, dat het een heel, heel beladen woord is geworden. Dus ik denk dat dat het meer is, want het stelt echt helemaal niks voor gewoon.
Nee.
Het is letterlijk gewoon, je gaat naar een kamer van koophandel en je bent ingeschreven, en dan?
Ja, je betaalt niet eens per maand, je betaalt gewoon 1 keer 50 euro inschrijfkosten.
Ja, dus wat is het? En je moet gewoon, je moet alleen voldoen aan je belastingverplichtingen, dat is het enige. Nou, ja. Dat stelt ook niet zo heel veel voor, kan ik zeggen.
Nee,
dus maak niet te groot. En zeker als je in loondienst zit en voor jezelf wilt gaan beginnen. Je kan het perfecte naast al doen.
Ja.
Je kan gewoon een beetje gaan onderzoeken. Van, hey, hoe werkt dit nou precies? En dan kom je ook weer bij het stukje onzekerheid.
Mm-hmm.
En angst.
Mm-hmm.
Van angst voor wat? Dat je het een keer fout doet? Ja, zolang je geen tonnen lening gaat of financiering gaat aanvragen. En je pakt gewoon even 1000 euro privé. Ik denk dat het de beste 1000 euro privé geld is die je kan als leergeld kan zien.
Ja.
Het is ook nog, ook nog aftrekbaar, maar dat is een andere vraag. Belastingtechnisch gezien.
Ja, ja. Ja.
Dus ik denk dat je niet te groot moet maken. Dus ja, dat.
Ja, mooi.
In het ergste geval schrijf je het uit. Dat is online formulier. Binnen 5 minuten heb je het gedaan. En dan is het weer klaar.
Ja.
Weer hoofdstuk afgesloten.
Ja.
Dat is.
Ja, maar ja, ik geloof ook dat, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met hoe ik dat zeg. Ja, kijk, ergens geloof ik, je kunt een ondernemersmentaliteit ontwikkelen, 100%. Maar ik geloof ook ergens dat je, ja, ergens wel een beetje een soort van, bam, drive moet hebben of een beetje risico durft te nemen. Anders is de vraag van, word je dan wel blij van ondernemen als je daar heel veel angst en onzekerheid bij ervaart, vind je het dan gewoon niet fijner om wat meer veiligheid en zekerheid te hebben? Alhoewel, hoe zeker en veilig is dan een baan, hè? Maar ja, dat.
Ja, maar dat is wel een hele, als je die overweging bewust maakt.
Mm-hmm.
Want als je heel goed gaat op veiligheid en zekerheid,
mm-hmm.
ja, waarom, dan kan je beter in loon inschaan.
Yeah.
Wordt allemaal lekker voor je geregeld, kan je financieel bijna niks opkloten. En je krijgt gewoon netto salaris, belasting wordt voor je geregeld, pensioen regelen ze, regelen eigenlijk alles.
Yeah.
Ja. Dus ja, dan is dat heel, heel safe.
Mm-hmm.
Je hebt nog sociaal vangnet en met ondernemen is het wel, ja, je kan erover meepraten. Het zijn periodes, gaat het goed. Dus ook minder en mindere periodes kan een echte emotionele rollercoaster zijn.
Ja. Maar ik heb liever een leven met risico, maar wel het gevoel dat ik echt leef dan een heel veilig leven, maar het is allemaal een beetje hetzelfde.
Ja.
Ja. Mooi. Ja. Oké. Gaan we heel even verder naar jouw verhaal. Je was gebleven bij, je was klaar met je studie, je startte als boekhouder, je was ook DJ.
Ja.
Had je ervaring met ondernemen en je kreeg je op een gegeven moment je eerste klant van boekhouding.
Ja. En toen vrij snel de tweede, derde en toen de vierde via. Ja, want ja, je kent het, je komt ook uit Brabant. Daar is ons kent ons.
Mm-hmm.
Als je vertrouwen hebt, dan kunnen dingen heel snel gaan.
Yeah.
Omdat ze het allemaal doorvertellen aan elkaar.
Yeah.
Toen kreeg ik iemand die brak door als professioneel DJ. Die kende ik dus, ook als DJ.
Mm-hmm.
En die kom ik in top 40, op een Martin Garrix nummer.
Oh nee joh, ja, wie was dat dan?
Jay Hardway heet hij.
Oh, ken ik niet.
Nee, het is relatief niet echt een naam die heel groot is op de mainstream.
Mm-hmm.
Maar die kwam in één keer met allemaal complexiteit aan. Bedrijfsstructuur en internationaal belastingrecht. En dat was voor mij even van wow, weet je wel, een hele nieuwe wereld die openging. En ik had destijds dus nog mijn neef die daarbij hielp. Dus dat was fijn. Maar dat gaf heel veel vertrouwen aan heel veel mensen die twijfelden. om naar mij toe te komen.
Ah, ja.
En ik was wel gewoon zo brutaal dat ik gewoon iedereen waarvan ik wist dat ze een onderneming hadden, ging gewoon berichtjes sturen.
Ja, goed.
Ja, gewoon doen. En uiteindelijk is bijna iedereen, uiteindelijk, die ik een berichtje heb gestuurd, klant. Dus dat is wel leuk. Dus ik ging heel snel. Dus, en tegelijkertijd was ik nog aan het studeren. En in het weekend DJ. Dus het was wel pittig. Toen op een gegeven moment na mijn studie, of toen ik aan het afstuderen was, begon ik door te krijgen van, hey, dit begint zo druk te worden, ik kan straks gewoon meteen hier fulltime mee verder.
Ja.
Ook meteen gedaan. En toen dat verder uitgegroeid, toen in één keer was ik crisismanagement aan het doen. Ik weet niet hoe ik daar terecht ben gekomen, maar in één keer was het van, noodlijdend bedrijf, kun je helpen?
Mm-hmm.
Het was ik in één keer allemaal met mensen die schulden allemaal aan bellen. En echt heel raar als ik nu aan terugdenk. Hoe onbewust ik toen was, ook financieel. Wel veel geleerd. Want toen pas kwam ik erachter hoe nasty het kan zijn als je bedrijf financieel noodlijdend is.
Wat betekent dat?
Dus dat je dus schulden hebt. Niet winstgevend bent. En dat dus mensen de hele tijd vragen om geld en je hebt het niet.
Oké.
Dat is dus echt, je bent dus alleen maar bezig met gaten te vullen.
Ja.
Om vervolgens te zorgen dat er ergens een keer wel winst wordt gemaakt, zodat het gat permanent dicht kan. Lastig.
Mm-hmm.
En zo, dus toen ging ik ineens crisismanagement doen. Dus van alleen maar administratie verwerken, kwam er belastingaangiftes bij, kwam belastingadvies, toen deed ik crisismanagement. Toen denk ik, dacht ik bij het crisismanagement, dacht ik bij mezelf, dat schoot letterlijk in mijn hoofd. Ik dacht van, wat gek eigenlijk, dat. He, iedere keer kom ik, het was 2-3 keer voorgekomen, kom ik eigenlijk als het te laat is. En dan kan ik een beetje het moeilijke werk gaan doen.
Ja.
Ik was er op een gegeven moment ook echt goed in, durf ik wel te zeggen,
mm-hmm.
in het spelletje. Maar ik dacht van, een beetje ja, regeren is vooruitzien. Waarom ga ik die ondernemers niet helpen in een eerder stadium? En ik dacht van, wat zijn dan de problemen? Ja, dat ze gewoon compleet financieel onbewust zijn. Dat ze niet mm-hmm. zo goed weten wat ze aan het doen zijn.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik, oké. Hoe kan ik daar invulling aan geven? Nou, dat doet een financieel controller. Dus toen ging ik meer financieel controle doen. Want dat doet de financieel controller, die geeft heel snel cijfers. En die helpt je ook interpreteren. Dus dan, als jij een bedrijf hebt, dan laat ik je heel snel weten wat je aan het doen bent. Zodat je die informatie kunt gebruiken om dingen anders te doen. Nou, dat was leuk, maar ik kreeg door dat de ondernemers ook nog niet goed wisten wat ze dan met die informatie moesten doen.
Mm-hmm.
Dacht ik, oké, hoe kan ik ze daar dan weer mee helpen? Dacht ik, oké, dan moet ik het meer holistisch gaan zien. Dus dan kom je bij een business controller. Die kijkt ook naar waar de omzet vandaan komt, naar de gemiddelde orderwaarde, al dat soort dingen. Nou, dat ging ik toen doen. En toen zag ik nog steeds geen verandering. Toen dacht ik, oké, dan moet ik dus eigenlijk nog een andere functie gaan krijgen. Toen dacht ik, dat is een CFO. Dus toen ben ik meer CFO-diensten gaan verrichten. Dus echt vooruitkijken. Dus echt helpen van, hey, als je nu dit doet, dan kan je daar uitkomen. Dus wil je dat? Dus dat lag eerst altijd bij de ondernemer. Ik dacht altijd wel, die weten wel waar ze heen willen. Nou, niet dus.
Nee.
En nu ik CFO ben, dus daarom was die vraag raak, is omdat ik nu begin te zien, zelfs als ik het laat zien en ze weten waar ze heen moet, dan lukt het niet om te veranderen. Dus nu dacht ik van, ja, wat moet ik dan nog doen? Want ik wil gewoon dat mensen resultaat bereiken.
Mm-hmm.
En daar ben ik nou nog een beetje in mijn hoofd mee bezig. Want het gaat toch wel richting coaching. En dat zou toch wel weer... Ik ben er wel mee bezig. Maar ik weet nog niet of dat echt de volgende stap gaat zijn. Maar ergens ook weer wel. Je merkt het. Ik ben nog zoekende in die volgende stap. Maar mm-hmm. Die hele rits aan die dienstverlening daarvoor heb ik dus al allemaal gedaan. En doe ik.
Oké. En want ik weet dat ook veel mensen zijn wel bezig met hun passie, weet je wel.
Mm-hmm.
Wat ervaar je als ik het woord passie zeg? Wanneer ervaar je passie? Hoe voelt dat?
Passie voor mij voelt als ik er energie van krijg.
Mm-hmm.
Dat ik mezelf eigenlijk moet remmen om niet te veel te werken.
Oké.
Dus dat voelt voor mij voor passie. En mijn innerlijke roeping volgen.
Ja.
Dus mijn innerlijke kompas, om het zo maar even te zeggen.
En geloof je dat iedereen die heeft?
Ja.
Ja.
Ja,
en hoe ontdek je die? Wat wil je meegeven aan mensen die daar achter willen komen?
Poeh, dan moet ik eigenlijk met mezelf denken hoe ik hem heb ontdekt. Ja, ik kwam op een gegeven moment, het is denk ik gewoon ook heel goed luisteren. Ik weet nog nu dit vraagt.
Mm-hmm.
Er is een periode in mijn leven geweest dat het niet zo leuk was.
Mm-hmm.
En ik weet nog, bij de start van die periode, was er een duidelijke stem in mijn hoofd die zei, moet je niet doen.
Mm-hmm.
Dat heb ik 2 keer wel gedaan.
Ja.
En daar heb ik toen uiteindelijk daarvan, ja, zoals ik het maar noem, de schuld moeten betalen.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk gewoon luisteren. Maar ja, dan moet er eerst wel een hoop herrie in je hoofd weg zijn.
En hoe, ik zet ondertussen even het licht aan, besef dat het niet. Hoe heb jij die herrie eruit gekregen?
De ja, dissociatie met mijn gedachten.
Oké.
Ja. Dus je, er was een moment dat ik in één keer dacht van, wow, wacht even, wat ik denk ben ik niet. En toen dacht ik in één keer, waar komen al die gedachten vandaan dan? En toen ben ik die gedachten gaan analyseren. En nou, dan ga je al heel snel de diepte in. Mm-hmm. En als je dat dan die dieptes, dus die trauma's, wat het vaak zijn, gewoon weghaalt, dan komt er rust in je hoofd.
Ja, dat zeg je heel mooi en heel concreet. Ja, je haalt even die trauma's weg en ja, dan heb je helderheid in je kop. Ja, uiteindelijk wel, maar ja. Hoe heb je dat, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
Ik ben naar een coach gegaan.
Oké.
Okay. Ja, dus op een gegeven moment dacht ik, en ik weet niet hoe dat ik met die coach zat, die vond mij ook heel raar. Die zei zo, wat is je vraag? Ik zei, ik wil mezelf beter leren kennen.
Oké.
Okay. Zei die, ja, maar oké. Okay. En waar wil je dan dat dit proces heen gaat? Ik zeg, geen idee. maar ik weet wel dat ik hier moet zijn.
Mm-hmm.
Toen zei ze, oké, nou, dan gaan we gewoon beginnen. Toen waren we dus eerst een sessie kwijt met, waarom ben je hier eigenlijk?
Mm-hmm.
Maar ja, uiteindelijk is daar wel heel veel uitgekomen. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen, dit was inmiddels 5-6 jaar geleden. En ben nog steeds bezig.
Mm-hmm.
Met nog steeds herrie uit mijn hoofd weg te halen.
Tuurlijk.
Dat stopt denk ik ook niet.
Nee.
Maar in principe is het wel gewoon, als je dat inzicht hebt gehad. Ik op een gegeven moment werd dus bewust van, die gedachten komen ergens vandaan.
Ja.
Nou, ik wil het gewoon weg hebben. Nou, ik ga gewoon zoeken, net zolang tot ik de oplossing heb.
Mm-hmm.
Dus dan is het alleen wat je nodig hebt, de moed om het beestje letterlijk in de ogen aan te kijken.
Ja.
En het is allemaal niet leuk.
Nee.
Maar ja, het zit er wel.
Ja.
Dus ja, ik kan er maar 1 keer doorheen gaan. En inmiddels, nou ja, als je dan een paar keer, ik denk dat jij het ook hebt ervaren, als je een paar keer doorheen bent gegaan en hebt ervaren wat je eruit krijgt, is het bijna verslavend om het te blijven doen.
Ja,
om het
ja.
op te gaan zoeken. Dat je denkt van ja, de schat die daarna komt is gewoon veel groter.
Mm-hmm. Ja, het is altijd waard om er doorheen te gaan, 100%. Ja, ik vind het mooi, want toen je dat net zei, toen dacht ik ook, ja, ik vind coaching zo'n mooi vak. Daarom doe ik het ook. Het is gewoon nog steeds zoveel mensen die zijn gewoon niet bezig met hun ontwikkeling gewoon. Ik vind dat, nou jongen, ik kan over de hele wereld schreeuwen van, yo, ontwikkel jezelf, weet je wel. Het is zo mooi en het brengt je zo enorm veel.
Ja, dus, zeker.
Ja, mooi.
Ik vind altijd, de laatste tijd zie ik steeds meer hoeveel mensen eigenlijk aan het struggelen zijn.
Mm.
En dat vind ik lastig. Dat ik denk van, dit hoeft echt niet.
Nee.
Maar ja, gaat het maar eens iemand zeggen.
Ja, maar het is ook een drempel, denk ik, voor mensen om, weet ik veel, om hulp te zoeken. Of het nou bij een coach is, of een psycholoog, of wat dan ook voor vorm. Hè? Je hebt heel veel dingen. Omdat we denk ik ook een soort van een beetje geprogrammeerd worden van, hey, je moet afhankelijk zijn en je moet het allemaal zelf kunnen. En je moet op je eigen benen kunnen staan. En zeker voor mannen al helemaal. Ja, je bent toch een man. Maar ja, als je dan heel eerlijk gaat kijken naar, nou ja, wat er allemaal in je leeft en hoe het nou eigenlijk echt gaat met je, dan is het gewoon met de meeste mensen wat ik om me heen zie niet zo best.
Nee.
Dus het is echt gewoon fucking goed om hulp te vragen in mijn beleving. Of het nou is aan je buurman, aan je moeder, aan je partner, of aan je broer, of aan een coach, of aan een wie dan ook.
Ja.
Maar ja, bespreek het met elkaar.
Bespreek het met iemand, ja. Ja. Ik durf er eerlijk, ik ben trots om vooruit te komen dat ik naar psychologen ben geweest.
Mm-hmm.
Dat is echt, ik snap niet wat daar negatief aan is. En nee. Ik heb ook nog steeds jonge mensen die dan naar mij toe komen. En voor het eerst in hun leven durven zeggen dat ze bijvoorbeeld een angststoornis hebben. Ja, en ik kijk, ik heb er geen oordeel over. Mm-hmm. Ik denk, ja, Oké, dat is ergens vandaan gekomen. Ja, je bent er bewust van. Maar die hebben dus het gevoel dat ze het niet kwijt kunnen. En dat vind ik dus zo... Dat vind ik echt erg, want dat blijft dus binnen. Dus in hun wereld is dat een ding. Een heel groot ding ook. Hè? Want bijna van, je bent niet goed. Daar komt bijna op neer. Terwijl heel veel mensen mentale problemen hebben.
Mm-hmm.
Heel veel.
Mm-hmm.
Dus het is juist eigenlijk wel normaal. Maar omdat iedereen het voor zich houdt, lijkt het net alsof het er niet is.
Ja. Yeah.
Dus, en het alleen al uitspreken kan gewoon zoveel doen.
Ja.
Iemand het gewoon van zich af heeft gesproken van, ja, ik ben er gewoon mee bezig. Ik heb dat gewoon nu.
Ja.
Wat is er erger?
Ja, 100%.
Ja.
Mooi. Jij bent, jij bent toen voor jezelf verder aan de slag gegaan en uiteindelijk uitgekomen bij wat je nu doet. Ik ben benieuwd voor mensen die net hun onderneming hebben gestart, of daarmee willen beginnen. Ja, wat zou je mee willen geven rondom echt gewoon superbelangrijke dingen die handig zijn om te weten?
Als in financieel gezien?
Ja.
Ja, ik denk dat je dan aankomt bij de basisprincipes van ondernemen. Die begrijpen niet heel veel mensen. Die begreep ik zelf ook niet heel erg... Ik ben nu bijna 10 jaar bezig met het financiële stuk.
Mm-hmm.
En ik heb pas 1 jaar of 5 geleden dat het kwartje bij mij ging vallen. Dat het hele spel draait om, of nou, wat geld eigenlijk is. Dat, als je dat weet, dan wordt de rest al makkelijker.
Wat is geld?
Een weerspiegeling van de onderlinge uitwisseling van waardes.
Oké, ja.
En als je dat weet, dan maak je ook helemaal geen zorgen erover. Want dan heb je meteen een hele hoop kracht wat er vrijkomt bij jezelf. Waarom? Dat zal je uitleggen. Dus nog een keer. Geld is een spiegeling van de uitwisseling van waardes. Waar geld vandaan komt, dan begrijp je nog beter. Geld is dus op zich helemaal niks. Het was het vroeger wel. Het was een spiegeling van goud. Toen gebruikten wij goud om die waardes uit te wisselen. Waarom zijn we goud gaan gebruiken? Omdat het niet heel praktisch is. Als ik van jou iets wil hebben, jij van mij iets. Dat we iedere keer diensten voor elkaar moeten doen. Of dingen voor elkaar moeten doen. Of dat ik... als je hout wil, dat ik hout moet gaan regelen voor jou, zodat jij mij kan geven wat ik wil.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we iets voor bedacht. Goud. Nou, dat vonden we met z'n allen waardevol. Dus dat zijn we als soort van maatstaf gaan gebruiken voor om die dingen te waarderen eigenlijk.
Yeah.
Dus daar een waarde aan te geven. Veel makkelijker, want dan als ik goud heb, kan ik gewoon jou wat goud geven en dan geef jij mij jouw ding klaar.
Yeah.
Dus het is heel, heel praktisch is het eigenlijk ontstaan. Nou, geld is sowieso een bedacht concept. Het is niet van deze aarde. En daardoor is het sowieso al eigenlijk gedoemd om te mislukken. Alles wat niet natuurlijk is, is gedoemd om te mislukken.
Ja.
Dus ze hebben natuurlijk al heel veel valuta's en munten gehad. En heel veel mensen hebben nu heel veel financiële onzekerheid. Omdat ze ook wel beseffen dat er dingen op hoog niveau, op macro niveau, niet heel lekker gaan financieel.
Mm-hmm, mm-hmm.
Maar je hoeft je eigenlijk nergens zorgen over te maken. Als je de basisprincipes dus gewoon begrijpt. Nou, op een gegeven moment komt dat goud. Maar dat goud is heel onpraktisch ook weer. Dus het was praktisch, totdat mensen dan denken, ja, eigenlijk is het toch wel onpraktisch, want ik moet met een klomp goud op zak. Ergens naartoe. Hoe kunnen we dat makkelijker maken? Een weerspiegeling van papieren geld. Daar zijn de banken uitgekomen.
Mm-hmm.
Je kon naar de bank je goud brengen, kreeg je als weerspiegeling daarvoor papieren geld en de bank verdiende daar dan wat op en die beheerde dat voor jou, omdat het veilig bleef.
Mm-hmm.
Nou, uiteindelijk is die hele koppeling met goud is verdwenen. Waardoor geld letterlijk niks meer is. Maar het weerspiegelt nog steeds de uitwisseling van waardes.
Yeah.
Dus als je even geld helemaal wegdenkt. En je hebt dan blijft er alleen waarde over. Dan gaat het dus over. Dus als jij welvarend wil worden of heel rijk wil worden. Dan moet je dus heel veel waarde leveren. Dus meer waarde leveren dan dat jij aan anderen. Dan dat jij terugkrijgt.
Mm.
Dat is heel simpel het spel. Dus dan is het niet heel moeilijk meer. Dus dan moet je eigenlijk nadenken, oké, hoe ben ik van zo groot mogelijke waarde?
Ja.
En dan kan je dat op meerdere manieren doen. Dus je kan een klein beetje waarde geven aan een hele grote groep. Of je kan heel veel waarde geven aan een kleinere groep en alles daartussen.
Ja.
En als je zo naar onderneming gaat kijken, dan verandert de hele dynamiek. En dan gaat het ook veel makkelijker worden.
Ja. Oké, en stel iemand wil voor zichzelf beginnen, maar die weet niet zo goed wat of waarin.
Ja.
Wat zou je dan mee willen geven?
Oké. Okay. Nou, business is problemen oplossen. Door een probleem op te lossen, lever je toegevoegde waarde.
Mm-hmm.
Dus als jij simpel begint met te kijken waar mensen behoefte aan hebben, gewoon letterlijk door te vragen, zijn er dingen in je leven waar je tegenaan loopt, of mm-hmm. op een bepaald vlak, of is algemeenheid.
Mm-hmm.
En je doet dat bij een hele hoop mensen. En er zit een gelijkenis in, of een soort gelijkenis.
Ja.
Dan weet je dus waar je van toegevoegde waarde kan zijn.
Mm-hmm.
En dan is dat een heel mooi vertrekpunt. Want uiteindelijk komt daar dan weer het principe vraag en aanbod vandaan.
Ja.
Er is al vraag. Ja. Zeg maar, dus jij loopt ook onbewust met bepaalde behoeftes of verlangens rond. Totdat er iemand voorbij komt die jou het aanbod geeft en je denkt van wow, ja dat wil ik.
Ja.
Dus als je de vraag gaat zoeken,
mm-hmm.
of de vraag, ja, en de vraag is letterlijk gewoon problemen die mensen ervaren.
Ja.
En het probleem is echt letterlijk zo simpel. Het kan zo simpel zijn als ik wil een gat boren in mijn muur en ik wil een boormachine hebben. Ja, het probleem is dat ik een gat wil boren. Dus dat is mijn verlangen en mijn behoefte. Het probleem is, ik heb geen boor of ik heb geen materiaal daarvoor. Dus ik ga naar de winkel om dat te kopen. Dit is letterlijk hoe ondernemen werkt.
Ja.
Ja, maar als je dit niet begrijpt, dan is het heel lastig om te beginnen ook.
Ja.
Ik ben er wel begonnen, maar hoe ben ik begonnen? Ik had al tarieven van iemand anders gekregen. Die zei gewoon, ik ga gewoon deze tarieven hanteren. Dacht, ja, dat is oké, zal wel normaal zijn. En ik ben gewoon gaan doen. Dat kan ook. Maar veel later kom ik er pas achter van, oké, waarom ben ik eigenlijk vergelijkbare tarieven aan het vragen ten opzichte van de concurrentie?
Mm-hmm.
Want daar was ik wel bewust mee bezig ook.
Mm-hmm.
Toen ik dat op een gegeven moment, toen ik dit dacht, kwam uiteindelijk, diende zich dat hele verhaal van die waarde aan. Toen dacht ik van, wacht even. Maar wat is mijn toegevoegde waarde eigenlijk?
Ja.
Toen kwam ik er dus achter dat het dus helemaal niet boekhouding was. Maar dat het veel meer andere dingetjes waren die daar omheen zaten.
Ja.
Toen ben ik bij nieuwe klanten die dingen juist gaan benoemen. En hogere prijzen gaan vragen. Veel hoger dan de concurrentie. Wat denk je? Ja. Hup, sky high.
Mm-hmm.
En sterker nog, ik kon al mijn huidige klanten, omdat ik dus beter mijn product en mijn diensten inrichtte, meer op de behoeften van de klant,
mm-hmm.
dus de toegevoegde waarde vergroten,
ja.
Kon ik mee gaan vragen en had ik de weg naar boven gevonden.
Ja. En hoe zou je dat dan doen bij... kijk, er zijn ook heel veel vakken waar je niet bijvoorbeeld iemand helpt met financiën. Dus kijk, jij kan letterlijk zeggen, joh, weet ik veel, je gaat bijvoorbeeld zoveel meer verdienen. Of iemand gaat letterlijk financieel erop vooruit als jij die persoon gaat helpen, right?
Ja.
Maar wat als dat niet zo is? Dus je helpt iemand niet met financiën, mm-hmm. maar met iets totaal anders. Zoals ik doe, bijvoorbeeld. Ik help niet direct iemand met financiën, misschien wel indirect. Hoe bepaal je dan je waarde? Want ik weet dat heel veel mensen dat moeilijk vinden. Ik heb het op een gegeven moment geleerd, maar ja, hoe zie jij dat? Hoe bepaal je dat dan?
Ja, het is ook wel een beetje wat jij het waard vindt zelf.
Ja.
En dan komt jouw hele je eigen projectie en je perceptie daar eigenlijk meer naar voren al.
Mm-hmm.
Ik zie dat heel veel mensen hier ook heel erg mee struggelen. Is van zeggen, ja, de markt vraagt deze tarieven, mm-hmm. maar ik zou het er nooit voor betalen. Ja, als ze dat zeggen, dan weet ik al, oké. Dan moet je eigenlijk naar binnen gaan om te kijken van waarom vind jij dat?
Ja.
Want wie ben jij om te bepalen dat niet de waarde is?
Ja.
Want dan ken je dus eigenlijk je klant niet goed genoeg.
Ja, dat is ook mooi. Heel veel mensen zijn dan, hè, die hebben dan een groot hart en zeggen van ik vind het zielig, daar kan sommige mensen niet betalen of dit of dat. En nou, daar denk ik soms ook over na, maar... Ja, iets heeft toch waarde. En ik zie geld als energie. Dus ik zie het, als ik hem bij de kern pak, is het gewoon een energie wat wij gebruiken als ruilmiddel, inderdaad, van waarde.
Mm-hmm.
En jij geeft een bepaalde energie en daar ontvang jij een bepaalde energie voor terug. Dus stel ik zou bijvoorbeeld geen geld vragen voor wat ik doe. Ik zou knetterveel gaan coachen. Op een gegeven moment ga ik helemaal leeg. Maar omdat ik ook geld er natuurlijk voor krijg, ontvang bepaalde energie waar ik ook weer iets mee kan doen, waardoor ik mezelf kan opladen of whatever. Zo zie ik dat dan, hè. Alleen als je dat niet doet, ja, dan op een gegeven moment gaat er iets niet goed voelen.
En wat dan precies?
Nou, dat je op een gegeven moment alleen maar aan het geven bent, maar niks ontvangt.
Ja, maar dat kan al niet.
Nee.
Want de universele wet, dat is gewoon een universele wet. Mm-hmm. Je geeft en je ontvangt.
Klopt, 100%. 100%. Want, in welke vorm dan ook. Ja, 100%.
Want geef mij een voorbeeld van iemand die zijn hele leven heeft gegeven en niks heeft ontvangen.
Ja, dat kan niet. Dat is 100% waar.
Ik heb dat nog nooit gehoord.
Ja.
Dus dat is wel mooi, want bij sommige hele, hele welvarende mensen, die zitten dan, ik heb zoveel gegeven. En stel ik altijd de vraag, ja, maar hoeveel heb je ontvangen? En dan klikt het. En ze denken, ja, veel meer.
Ja.
Dus het is wel, je kan niet geven zonder ontvangen. Ik weet zeker, als jij blind zou gaan coachen,
mm-hmm.
Je zou er niks voor krijgen, dan moet je maar eens gaan kijken wat er gaat gebeuren.
Ja.
Het is niet natuurlijk. Dat kan niet. Er moet iets terugkomen.
Ja. Ja, je bent eigenlijk ik ben een rete interessante podcast aan het luisteren. Ik ga hem straks met je delen. Jouw mind is letterlijk een receiver, een transmitter voor frequentie. Dus alles wat jij uitzendt, komt hoe dan ook bij jou terug. Wet van aantrekking zou je kunnen zeggen. Maar dat is zo interessant als je het leven zo gaat bekijken en hoe het gewoon is, simpelweg.
Zeker.
Ben ik wel benieuwd. Waarom denk jij dat heel veel mensen...
Nog één toevoeging op het verhaal van net. Ja. Van, dan moet je wel van jezelf toestaan dat je mag ontvangen.
Oh ja, ja. Hele...
Ja, want dat is de volgende.
Hele... Ja.
Ja, want zeker die persoon die jij net even benoemde met een mooi hart en die heel lief is voor iedereen.
Mm-hmm.
De vraag is of die lief is voor zichzelf. En dus zichzelf toestaat dat het ook mag ontvangen. Want als jij veel gaat geven, zul je in staat moeten zijn om veel te ontvangen.
Juist.
Maar ja, als je niet wilt ontvangen, dan stroomt het eigenlijk niet.
Mm-hmm.
Dan brand je waarschijnlijk op.
Ja.
Even een toevoeging nog maar. Vertel, wat wil je?
Nou ja, dan ga ik gelijk denken aan... Dat had ik vroeger ook, hoor. Misschien wel van, weet ik veel, iemand biedt een koekje aan of zo. Of dit of dat. En soms dan weet ik niet wat het is, maar dan voel je als mensen te veel of zo. Of dan denk je van, oh nee, dat hoeft niet. Of dat verdien ik niet, misschien onbewust. Ja, wat een bullshit, jongen. Als jij iets krijgt, dankjewel, weet je.
Ja, dat verdien ik niet of ik ben het niet waard. Dus mm-hmm. Echt zo'n diep level dit.
Ja.
Dat is identiteit bijna.
Ja. Maar dat zijn ze, hè. Dus ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Het lukt me niet. Dat zijn drie kernovertuigingen die zich vormen en uiten in andere overtuigingen. Wat ik in ieder geval vaak terug zie komen. Dat vaak de kernen zijn.
Mooi, ja. Ja, ik heb alleen de... ik ben het niet waard. Inmiddels ook die andere twee klinken ook best logisch.
Mm.
Nu ik terugdenk meteen in mijn hoofd naar al die sessies met die mensen. Ja. Indirect zei ze dat ook.
Ja. Waarom denk je dat heel veel mensen... Wat is het verschil tussen mensen die heel welvarend zijn en mensen die niet heel welvarend zijn, puur financieel gezien? Dus het zegt verder nog niks over je geluk of wat dan ook, maar puur financieel gezien. Wat denk je dat het verschil is?
Ontvangers. Ja, want ik zit te denken, ik heb beide... Dus je kan twee type ondernemers hebben die beide miljoenen omzet kunnen doen.
Mm-hmm.
Toch lukt het er één, niet om winst te maken. Lukt het de ander wel en die houdt ook heel veel daarvan over.
Mm-hmm.
Dit is echt het ontvangprobleem. Want bij die eerste, die is... Als het hem niet lukt om winst te maken, is het vaak iets met ontvangen dat daar een probleem zit, persoonlijk.
Yeah.
Dat ze onbewust dus gaan gedrag, dat onderbewustzijn gedrag aanstuurt om meer kosten te gaan maken, bijvoorbeeld.
Oké, okay, ja. Yeah.
Dus alles eraan doet om maar niet te zorgen dat je welvarend wordt, want je mag niet ontvangen. Dus dat is een groot verschil. En verder, als je het hele spectrum bekijkt, dus ik heb ondernemers gehad die failliet gingen en huilend bij mij aan tafel zaten.
Mm-hmm.
En ik heb miljonairs gezien.
Mm-hmm.
Daar zit zo'n groot verschil tussen die hele belevingswereld. Maar het ironische is, en dat denk ik dat wel een waardevolle les is, die ik zelf ook heb moeten ervaren, is de mensen die heel rijk zijn niet per definitie gelukkig.
Mm.
Die hebben eigenlijk een veel groter probleem. Dat klinkt een beetje gek, maar die dachten, waarschijnlijk onbewust of bewust, maakt niet uit. Het is ook niet goed of fout dit.
Mm-hmm.
Van dat geld, dat gaat, hè, dat materieel bezit, dat al die externe dingen, die gaan er uiteindelijk voor zorgen dat ik gelukkig ben of een heel gevoel krijg.
Ja. Yeah.
Maar als je dan erachter komt dat hoe meer je krijgt dat gevoel maar niet is, is dat heel, heel pijnlijk eigenlijk.
Ja. Yeah.
En dit kan allemaal op onderbewustzijn, op onderbewustniveau gebeuren. Maar wel een heel interessant proces. Want ik zelf, dat durf ik best te zeggen, mijn doel was het ook om voor mijn 30ste miljonair te worden.
Mm-hmm.
En daar ben ik ook helemaal blind op gegaan. En mezelf, mm-hmm. daar heb ik ook die verkeerde keuzes gemaakt. En uiteindelijk ook helemaal bijna opgebrand geweest.
Mm-hmm.
Omdat het leeg was.
Ja. Yeah.
En toen ik ging afpellen wat daaronder zat bij mezelf,
mm-hmm.
toen kwam ik erachter dat het andere mensen helpen was.
Mm-hmm.
Om daar 5 jaar later, dit was vorig jaar, kwam ik erachter dat andere mensen helpen voortkwam uit een jeugdtrauma
mm-hmm.
van mij, of ja, trauma tussen haakjes, op het schoolplein, dat ik me niet gezien voelde. Nou, ik wist gewoon niet wat ik in één keer zag. Ik zat toen een soort, ik moest mijn ogen dicht doen en in één keer zag ik mezelf daar zitten.
Mm-hmm.
En in één keer dacht ik van, fuck, hé. Hey. Dus dat ene kleine moment dat ik me even niet bij voelde, dat ik een beetje sip op een bankje zat, heeft ertoe geleid dat ik in mijn hoofd dus op een gegeven moment ben gaan knopen van, oké, als ik welvarend ben, dan doe ik er toe.
Ja.
Wat dan en met als tussenstap andere mensen helpen. Nou, ik dacht echt van, wow. Maar ja, ik was er wel vanaf. Want dan heb je het overstegen, een innerlijke kindheling gedaan en nu is het klaar. En nu dan, als die drijfveer dan vervalt, dan krijg je zoveel rust en energie.
Ja.
Dat die eigenlijk vrijkomt.
Ja.
Want het was sowieso altijd leeg geweest. Ik was namelijk, als ik het wel had gehaald, of als ik het ooit had gehaald, dan was ik tot de conclusie gekomen dat dat helemaal niet zou hebben geleid tot ertoe doen of gezien worden.
Ja.
Dus dan had ik dat gevoel ook gehad van, hè, ik ben hier nu toe. En het voelt nog steeds hetzelfde.
Mm-hmm.
En dat is interessant, van wat is je drijfveer?
Ja.
Om dan rijkdom te bereiken.
Mooi, hè?
Ja, want hoe kwamen we eigenlijk hierop?
Ik vroeg wat het verschil is tussen welvarende mensen, super welvarende mensen en niet welvarende mensen. Maar ik bedoelde, ik ben heel blij dat je de antwoord hebt gegeven, want het is heel mooi. En ik denk dat heel veel mensen in die illusie stappen, waaronder ook ik voordat ik heel deed wat ik nu deed, deed ik, hè, wat heb ik tegen jou gezegd, deed ik dropshipping. Daar begon ik eigenlijk mee. Ja, en ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht 10 miljoen voor mijn 30, of op mijn 30ste 10 miljoen. maar ik kwam er ook achter dat gewoon uit een stukje erkenning zoeken was van mijn ouders. En dat heb ik ook gefixt. En het mooie is, ik weet niet hoe dat bij jou ging, maar het moment dat ik dus daarmee stopte. En dat ik erachter kwam, oh, maar ik ga het ook niet eens krijgen bij mijn ouders. Want het is aan mijzelf. Dat was eigenlijk een, sloop me zo een beetje in. Dan ben ik mezelf gaan herkennen. Ik liet het helemaal los en ineens kreeg ik heel veel erkenning van buiten mij. Hmm. En dat viel me op en toen dacht ik ineens, ja, nou dankjewel, maar nu, ik vond het een beetje grappig en nu heb ik het niet meer nodig of zo. Dus dat is dan wel interessant.
Zeker interessant. Nu je het zegt, het bij mij eigenlijk precies zo gegaan.
Ja?
Ja.
Wat grappig.
Ja, eigenlijk gek hè, dan laat je het los en dan komt het.
Ja, dat is met
maar
alles.
Dat is sowieso, ja, loslaten. ja, zeker.
Mooi man. En ik ben wel vooral benieuwd dan, wat is het verschil in het, van wat jij in ieder geval hebt gezien, in het denkproces, of in de manier van denken, tussen extreem veel welvarende mensen en mensen die niet welvarend zijn?
Proces en denken. Nou, ik denk dat het sowieso, of nou ja, wat ik heb gezien, ik moet het even een beetje terughalen. Ik haal even wat voorbeelden in mijn hoofd nu, die ik vergelijk met elkaar. Ja, consistentie wel echt één. Dat is echt één. Moed en durf. Gewoon echte ballen hebben om gewoon naar klanten te gaan waarvan je denkt van, of potentiële klant te gaan van, ja, dit, die gaat toch nooit ja zeggen. Gewoon echt gewoon eigenlijk een beetje scheid aan hebben.
Mm.
Dus dan moet je ook veel los van jezelf los hebben gelaten om dat te kunnen doen.
Mm-hmm.
Wel het grote denken ook. Dat sowieso. En ook dat geloven hebben. Dus die kunnen dat ook. Kijk, heel veel mensen praten wel over miljoenen, maar kunnen zich niet voorstellen wat een miljoen is.
Nee.
Dus het is zo groot, het is zo ontastbaar,
mm-hmm.
dat het ook bijna niet gaat gebeuren.
Ja.
Omdat het dat is. Nou, de mensen die zijn al veel, op veel ander niveau daarmee bezig, groter. Dus sowieso, ik denk consistentie, beslissingssnelheid. Dus die zijn niet bang om fouten te maken.
Mm-hmm.
Die leren daar ook meteen van. Boom, gaan meteen verder.
Ja.
Moed, dus de durf om echt dingen te doen waarvan anderen zouden zeggen... Ah, je gaat er niet op die man afstappen omdat die persoon veel te groot hebben gemaakt.
Mm-hmm.
Grote denken. Ik denk dat we al tot de kern al echt waar zijn. En in staat om te ontvangen.
Ja.
Die kunnen het perfect ontvangen.
Ja.
Hebben ook geen moeite mee dan om te vragen.
Ja.
Die zijn ook niet bang om te ontvangen.
Ja.
Dus ik denk dat 5 wel zijn die heel... als je die daaraan werkt, dan ben je een heel eind.
Mooie tip dus voor mensen die ondernemen of willen beginnen... of meer financieel zouden willen verdienen is... wat jij zegt, 1 miljoen klinkt veel voor mensen heel groot. Voor sommige mensen klinkt 20.000 euro al heel groot.
Ja.
Of 5.000 euro misschien wel. Dat is natuurlijk super relatief... Maar stel je wil nou... je hoort heel veel mensen... Ja, 10 keer per maand verdienen. Nou, als jij niet gelooft dat het kan... Dan kan het ook niet.
Nee.
Simpel is dat. Gewoon heel simpel. Maar misschien geloof je wel dat je... 500 euro of 1000 euro extra per maand zou kunnen verdienen. Maar als je dat gelooft, ga dan eens dat doen.
Mm-hmm.
En dan zul je zien dat... Dat wel hoogstwaarschijnlijk gaat lukken als je daarvoor voor gaat. En... dan ineens ben je meestal verder. En als je dat dan hebt, dan is het van... Oh, oké. Okay. Wow, misschien geloof ik nu wel dat ik... whatever je wil financieel verdienen.
Ja, zeker.
Wil ik gelijk daar eigenlijk sluiten mooi op aan. Heel veel mensen hebben negatieve overtuigingen met geld. En dan 1 over wat geld is. Maar ook gewoon... Ja, je hebt echt ontiegelijk veel negatieve overtuigingen... of beperkende overtuigingen over geld... Wat zijn de meest voorkomende, denk je, die jij ook misschien om je heen ziet bij mensen? En waar komen deze vandaan?
Hmm. Ja, dat geld ze een slecht mens zou maken.
Mm-hmm.
Dus dat rijkdom een, zou zorgen dat ze dan... Nou, dit is, misschien ken je dit wel. Dat is een beetje, komt een beetje terug op de angst voor succes.
Hmm.
Je hoort dat mensen dan ook, bijvoorbeeld die ook topsporter worden en zo, dat eigenlijk zichzelf niet durven worden, omdat ze bang zijn dat dan hun hele leven verandert en de mensen van wie ze houden niet meer met hen willen omgaan. Mm-hmm. En dat soort dingen die eronder liggen.
Ja.
Ik moet je eerlijk zeggen, vaak zijn het wel heel veel dingen die hier onbewust onder spelen. Dus het is niet dat ze bewust mensen dit heel erg zeggen.
Mm-hmm.
Want ja, geld maakt mij een slecht mens, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat kan spelen. Voor de rest heb ik... Ja, over het algemeen, ondernemers zijn al wel een stap verder daarin. Dus ik werk alleen maar met ondernemers. En die zijn vaak al... Die zien dat niet meer als slecht.
Ja.
Dus die zien dat al als... er zijn er een aantal... Maar die blijven ook altijd een beetje steken. Die dan echt zien van... Oké, dat is voor mijn gewin. Dus ik. Maar er zijn ook een hele hoop die dus dan gaat geld zien... Om verder mogelijkheden om meer waarde weer te leveren.
Ja.
Dat is in principe een hele normale motivatie. Kijk, geld is sowieso neutraal. Dus wat jij er, dus de lading die jij eraan geeft. En als je denkt dat geld jou helemaal gaat veranderen als persoon, nee.
Nou, voor een deel kan dat wel natuurlijk. Als je echt... of ja, als persoon misschien niet, maar het leven wat je leeft wel.
Ja, dat is allemaal om je heen.
Ja, klopt.
Dus ja, en als je dan,
ik vind een mooie beschrijving is het vergroot je capaciteit om jouw persoonlijkheid te delen. Of om jouw manier van geven en ontvangen en delen te vergroten. Dus je hebt bepaalde capaciteiten die je meer kunt doen. Sommige dingen ook niet. Maar als jij, weet ik veel, stel je bent sowieso al heel erg gericht op ik. En je wil je bent nu al, ook al heb je niet veel geld, bezig met een, weet ik veel, een nieuw horloge en nieuwe kleding en een nieuwe auto. En allemaal voor jezelf. Nou, dan zal dat wellicht niet heel veel gaan veranderen. Als je heel veel geld verdient, dan zou je dat ermee doen. Maar als je nu heel vrijgevig bent en je verdient ineens veel meer geld, dan zal dat ook zich zo uiten.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, zeker.
Ik zou wel altijd, dat is wel echt een droom. Ik zou als ik... Stel, ik win de loterij nu. En ik zou een paar miljoen erop klappen op mijn bankrekening. Dan zou ik zo vet vinden. Ken je die video's op YouTube? Dat ze dan gewoon random 10k gaan weggeven aan zo'n persoon. Of 1000 euro voor de huur. Of weet je wel, dat soort dingen. Dat lijkt me echt fantastisch, man. Dat lijkt me zo mooi.
Dus je begint met geven?
Ja.
Ja. En want wat is geld voor jou eigenlijk?
Energie.
Oké. Okay.
In beweging.
Oké, okay, dus het moet altijd in beweging zijn.
Ja, als jij het... Dat is ook... Hè, dat is grappig. Dat voorbeeld geef ik wel eens. Eigenlijk zou het heel logisch zijn als mensen die... Hè, je krijgt heel veel... Ik kreeg dat ook aangeleerd altijd. Heel veel mensen die krijgen aangeleerd van... ja, je moet lekker veel sparen voor later. Waarvoor dan precies? Maar ja, voor je huis en dit en dat zo. Maar vaak zie je dat de mensen die heel veel sparen... Zijn dat vaak rijke mensen... Nee, valt wel mee. Misschien zijn ze oké, maar het zijn vaak geen rijke mensen, omdat ze niet in compounden kunnen denken. Ze denken alleen, oké, ik moet vasthouden.
Mm-hmm.
Maar wat gebeurt er als jij een rivier gaat blokkeren, dus je gaat het opsparen, ja, dan gaat het niet stromen. Dan kan het nooit hard gaan stromen.
Het is tekortfocus.
Ja, precies.
Ja, dat is het.
Ja, ja, mooi is dat.
Zeker, zeker.
Ik heb me aangeleerd, leuke tip voor mensen, want ik dacht vroeger echt totaal ook gewoon in tekorten en zo. En ik vond echt gewoon zo grappig hoe die perceptie ook verandert. Ik vond bijvoorbeeld 5 euro of een paar tientjes, ik vond dat best veel. Ik ging er echt wel af en toe over nadenken van, oh, wat ga ik doen, weet je wel. En wat mij heeft geholpen, is dat ik met kleine uitgaven mijzelf ging belonen. En gewoon dacht van, nou, het komt wel weer terug. Bijvoorbeeld bosbessen. Dat is zeg maar iets wat iets duurder is dan een ander product. Of zo, weet je wel. Of weet ik veel, een broodje wat een paar euro meer kost. Dat gaat allemaal niet het verschil maken. En als je dan jezelf aanleert van... Hé, ik leef in overvloed. En dat zend je ook uit. En je vertrouwt echt gewoon... Dat is wel natuurlijk wel belangrijk. Dat het goed komt. Maar je leert dat met kleine dingen. Dan ga je... heeft mij geholpen om een beetje ook die mindset te ontwikkelen.
Want hoe ziet overvloed voor jou eruit?
Overvloed. Overvloed is voor mij meer dan je nodig hebt. Dus, okay. En zoveel meer dat je nodig hebt dat je dus ook kan delen. En dat heeft voor mij helemaal niet te maken met financieel. Dat is dus een onderdeel ervan. Dus één affirmatie die ik ook uitspreek is... Ik leef in overvloed op ieder gebied. In liefde, in gezondheid, in financieel, in relaties, in vrijheid...
Mooi, ja. Mooi.
Wat is overvloed voor jou?
Bijna hetzelfde.
Oké. Okay.
Overmatig toestroom. En ja, dus eigenlijk dat je overal voldoende, meer dan voldoende aan hebt.
Ja.
Ja, dat is wel grappig. De mensen die dus altijd op zoek zijn naar meer, die komen dus nooit in die staat.
Nee. Ja, is een hele mooie les voor mij geweest. Die ik soms nog steeds aan het leren ben, We worden gewoon geprogrammeerd vanuit kinds af aan met reclames van nieuwe Lelly Kelly schoenen en al. Om steeds weer naar het volgende te gaan. En meer te zoeken en moderner en groter en bla bla bla. Die les heb ik op reis afgelopen maanden echt geleerd. Is minder is vaak veel meer. En het is mooi, want ja, we willen altijd meer overvloed. Maar waar hebben we het over? We leven in achterlijke overvloed. We hebben water, eten zoveel als we willen. Ja, oké, misschien niet iedereen in Nederland heeft dat. Water wel. Maar eten. In mijn beleving ook, want je hebt een voedselbank. Ja, dat is misschien niet leuk, maar het is er.
Ja.
Weet je? En we hebben... Wat willen we nog meer, weet je wel?
Ja, er is
ik vind dat zo wel. Mooi.
Ja.
Ik vind dat echt bizar om te zien.
Terwijl je perceptie dus kan zijn dat het er totaal niet is.
Ja.
Dat je hier echt heel arm bent.
Ja.
Mooi is dat, hè?
Ja.
Ja.
Even kijken. Waren we hier gebleven bij het stukje? Oké. Ja, ik ben nog wel dan benieuwd. Gaan we een beetje daar naartoe ook? Nee, trouwens, voordat we daar naartoe gaan. Wat zijn handige tips voor mensen die meer... simpelweg beter om willen gaan met hun financiën? Want we krijgen dat natuurlijk helemaal niet geleerd op school... Dus dat zul je zelf moeten aanleren. Ik weet dat ook best wel veel mensen gewoon niet met geld kunnen omgaan. Ik heb dat op een of andere manier vroeger altijd wel geleerd. Met netjes bepaalde dingen aan de kant zetten. Niet allemaal achterlijke dingen kopen die je niet nodig hebt. Maar ja, ik zie dat ook best wel veel mensen daar moeite mee hebben. Wat ook logisch is, omdat je het dus niet krijgt aangeleerd. Wat wil jij meegeven aan mensen die dat soms lastig vinden? Of die meer overzicht willen krijgen daarin?
En dat probleem wat je aanstipt, zou je dat iets concreter kunnen maken?
Ja, nou, dus het probleem dat je bijvoorbeeld merkt van, oké, ik hou niet genoeg over aan het einde van de maand. Dat is natuurlijk, dat hoeft helemaal niet. Want ook al verdien je bijvoorbeeld heel weinig, je kunt gewoon ervoor zorgen dat jij gewoon helemaal geen financiële stress hebt.
Ja. Dus je houdt een stukje maand over, wil je zeggen.
Ja.
Ja. Ja, ik zou dan wel meteen op de drastische tool gaan.
Oké.
Dat betekent gewoon dreamstrak. En gewoon één keer alles inzichtelijk maken. Gewoon echt eens gewoon eens even nagaan van alle uitgaven die je doet. Betekent dit nou echt iets voor mij?
Mm-hmm.
En dan echt als in, van voel ik er iets bij?
Mm-hmm.
En is het een positief gevoel? Oké, dan mag het even blijven staan. Is het sowieso nee, eruit.
Mm-hmm.
En gewoon zo gaan afbellen.
Ja.
En gewoon wat creatiever gaan nadenken. Dus als je niet heel veel hebt en steeds wat tekort komt, dan zou ik gewoon veel creatiever gaan nadenken. We zijn ook zo geprogrammeerd om te denken dat we alles maar via geld moeten krijgen.
Oh ja.
Wie zegt dat?
Ja.
Ja, je kan alles op. Het is een zoveel manieren om aan dingen te komen. Maar omdat we vaak ook heel lui zijn en niet verder willen kijken dan onze neus lang is,
mm-hmm.
gaan we voor de makkelijke oplossingen. Dus ja, dat zou ik als tip mee willen geven.
Ja, hele goeie.
Ja.
Hele goeie. Ga maar eens gewoon letterlijk je bankafschriften downloaden van de afgelopen 3 maanden. En wat doe je eigenlijk? Wat draagt daadwerkelijk bij aan leven en wat niet?
Juist. Ja, precies. Ja. En dan vindt vervolg bewust gaan uitgeven.
Ja. Kost je een uurtje.
Ja.
En je bespaart er en tijd en geld mee.
In principe wel. Ja.
Let's go.
Ja. Dat is een makkelijke kans.
Wil ik eigenlijk als laatste onderwerp een beetje toegaan naar het financiële systeem.
Ja.
Ja, we zitten al niet, of er komt 100% recessie aan gewoon. In ieder geval dat zie ik gebeuren. Hoe zie jij dat? Wat gaat er gebeuren? Ik ben benieuwd.
Wat gaat er gebeuren vind ik een lastige vraag.
Mm-hmm.
Ik ben heel eerlijk gezegd, ik heb een heel lange tijd, ik ben er heel erg in verdiept. En toen werd ik er zo droevig van.
Ja, snap ik.
Dat ik me er af voor heb gesloten.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel een idee over. En wat ze allemaal om te bedenken zijn, dat moeten ze zelf weten. Maar
mm-hmm.
Uiteindelijk blijft de essentie gewoon staan dat het de uitwisseling van waardes is.
Mm-hmm.
Dus ja, er kan een economische recessie aankomen. Dus wat er is gebeurd, is er heel veel geld bijgeprint, waardoor we al met z'n allen gewoon welvarender zijn geworden.
Mm-hmm.
En nu moet dat worden terugbetaald.
Ja.
Dus we gaan met z'n allen gewoon een stukje armer worden. En dit zijn golfbewegingen die economisch gezien altijd plaatsvinden.
Ja.
Dus niet gek, 2008 hadden we een crisis. Zo gaan we van de een naar de ander.
Ja.
Ik denk dat het ook gewoon een seizoenswisseling is financieel. Dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over.
Oké.
Hoe je kan zorgen dat je dit eigenlijk onopgemerkt, gevoelsmatig financieel kan doorkomen, is door je toegevoegde waarde heel hoog te houden. Focus alleen daarop. Meer hoef je niet te doen. Als je dat doet, gaat de rest vanzelf. Zo simpel kan het ook zijn. Als je dan heel klein houdt. Want je kan wel gaan focussen op wat ze allemaal aan het doen zijn. En met die nieuwe CBDC. Dat is allemaal buiten je
controle.
Buiten je controle. Dus je krijgt er heel snel gevoelens bij. En irritatie. Het neemt gewoon heel veel energie weg. Terwijl je dat veel beter kan focussen op binnen wat je wel kan doen. En dat is gewoon jouw toegevoegde waarde vergroten of groot houden.
Mm-hmm. En dan moet ik wel gelijk denken aan ondernemer zijnde, maar stel je onderneemt niet.
Ja, dan als je geen ondernemer bent, dan ben je sowieso al goed geregeld. Dus sowieso al best wel prima voor je geregeld.
Ja?
Ja, je krijgt een salaris.
Ja.
Wordt afhankelijk binnen CO waarin zit, wordt geïndexeerd.
Mm-hmm.
En wat wil je nog meer?
Ja, dat klopt. Maar ja, als alles dus, alles wordt natuurlijk duurder.
Ja.
Dus mensen kunnen wat minder dan dat ze normaal gesproken kunnen.
Ja.
Dus dat wordt dan gewoon wat lastiger.
wordt gewoon wat lastiger.
Creatiever worden dan.
Creatiever worden. En je hebt altijd de keuze om dingen daarnaast te gaan doen.
Ja, 100%.
Altijd. Je kan via, weet ik, je kan via marktplaats tweedehands handel doen. Ik heb ook mensen daarvan gezien die gewoon 2000 euro per maand verdienen met eentje met de LP-handel. Echt, 2000 euro netto per maand. Hoe kan dat? Naast de baan, hè?
Ja, ja.
Dus het kan. Weet je, dus als je echt...
Ja, er zijn zoveel manieren, ja.
Je hebt zoveel manieren. De makkelijkste is om je uitgaven terug te brengen, zodat je weer in de pas loopt.
Mm-hmm.
Want achterstanden opbouwen, dat wil je niet. Dus dat is denk ik één. Dat is de makkelijkste. Denk je van, nee, ik wil deze levensstijl behouden, maar het wordt me lastig gemaakt. Ja, dan moet je zelf weer in je kracht gaan staan. Dan kan je het hele systeem gaan blamen. Is er heel veel energie die je weggooit.
Yeah.
Waarom gewoon niet denken van, oké, hoe kan ik dan iets doen? Hoeveel heb ik dan nodig? Hè? Yeah. Of zal ik dat? Is het maar 200 euro?
Ja.
Hoe kom ik aan 200 euro?
Ja. Dat is allemaal niet zo moeilijk.
Ja.
Ja.
Het is allemaal... Ja, je moet het ook, je kan het heel groot maken, maar je kan het ook gewoon bij jezelf houden.
Ja.
Daar ben ik gewoon heel erg van.
Mooie. Ja, hele mooie. Ja, anders ga je kracht weggeven, inderdaad.
Ja.
Mooi, man. Ja. Ik vind het een mooi gesprek. Er zit heel veel waarde in. Weet ik zeker.
Fijn toren.
Heb je nog een vraag voor mij?
Nee, de vragen die ik eigenlijk had zijn wel een beetje beantwoord. Ja, je hebt ook, wat dat betreft, jij hebt alle materiële zaken al afgepeld.
Ja.
Want bijvoorbeeld als je had gezegd, hè, dat jij... Want heb je bijvoorbeeld verlangens naar materiële bezittingen of veel geld? Nee.
Nee, ja, tuurlijk wel. Of gelul, ik heb zeker wel bepaalde verlangens daarna, maar... Ik heb geen... indirect. Of hoe moet ik dat zeggen? Ik heb geen verlangens naar auto's, dure kleding. Al dat materiële boeltje, zeg maar, boeit me gereed. Wat ik wel nice vind is... Als ik gewoon kan zeggen... Zonder ook maar een beetje na te denken... Daar ga ik 100% ook naartoe werken. Ook heb een nieuwe... De nieuwste podcast microfonen set nodig. En die kost 2000. Bam. Niks aan de hand. Weet je al? Daar moet ik op dit moment nog wel even over nadenken van, oh, ga ik dat doen of niet? Dus in dat stukje, maar dat zijn allemaal gadgets die weer bijdragen aan mijn missie. Dus alles wat bijdraagt aan mijn missie, wat materieel is, is dan wel materieel, maar uiteindelijk is het voor een ander doeleinde. En ja, tuurlijk, ik wil me financieel ook gewoon ontwikkelen. Ik wil ook gewoon ergens naartoe werken. Alleen ik heb ook wel, wat ik tegen jou zei... Weet ik veel, hoe lang is dat geleden? 5, 6 jaar geleden dacht ik, oh ja, 10 miljoen voor mijn 30ste. Met weet ik het wat. Boeide me ook niet. Nu heb ik gewoon van, wat heb ik nodig om alles te kunnen doen wat ik wil doen. Dat is geen 10 miljoen, zeg maar. En ik weet ook niet of dat nou je echt veel blijer gaat maken per se. Want er komen ook hele andere dingen bij kijken.
Ja.
Dus ik wil goed vreten. Af en toe een reis maken. En mijn missie kunnen leven, daar heb ik helemaal niet zo extreem veel voor nodig.
Mooi. En weet je ook het bedrag daarvan?
Ja,
hoef niet te zeggen.
5000 netto.
Per maand?
Ja.
Oké. Nou, en, concreet.
En ik ga 100% in de... Want ik ben 22, ik heb nog zoveel jaar te gaan. Ik ga nog veel meer opbouwen, dat geloof ik 100%. Alleen dat is allemaal een middel en het is geen doel. Dus als ik... stel ik verdien 20.000 netto per maand... Weet je hoe fucking veel ik dan kan terug investeren? Waardoor ik mijn missie lijphard kan opschalen. Dus wat ik net tegen jou zei. Van, stel ik zou de loterij winnen en ik zou die video's gaan maken. Als ik nu iemand naar me toe kan en zegt. Hey, hier heb je 20.000 per maand. Dan mag je van me hebben. En je mag lekker gaan investeren in je bedrijf. Ja, ik zou dan lijpen konten. Ik zou dan... Heel veel in mijn bedrijf gewoon gaan investeren. Want dat vind ik leuk. Dat vind ik passie. Dat doe ik nu ook. Wat ik heb. Ja. Dat een beetje.
Mooi. Ja. Vaak. De reden waarom ik het vroeg. Vaak mensen noemen een bedrag. En als je dan gaat vragen. Waar ze dat bedrag voor willen gebruiken. Dan komen er of geen antwoorden. Of er komen wel concrete antwoorden. En die dan niet gegrond zijn. Dus vaak is het ook heel. Houden mensen het ook expres of zo heel abstract.
Ja.
Dus jij weet heel concreet wat je wil, netto qua inkomen. Dat is al fijn, het geeft super veel richting.
Ja.
Ook voor jezelf, plus je staat er ook bewust bij stil als je dat bereikt. Ik heb ook heel veel mensen gehad die hadden het al bereikt, maar waren zich niet bewust van. Omdat hun hoofd ergens die sluit, die connectie waren gemaakt. Zonde.
Ja.
Dat neemt een hele hoop plezier af.
Mm-hmm. Klopt. Klopt.
Ja.
Nog een ding wat ik hier ook op wil toevoegen. Die ga ik zo benoemen. Eerst nog even, ik heb nog een materieel doel wel. Ik wil wel een huisje in het buitenland. Zodat ik voor een deel van de tijd in het buitenland koop. Dat is mijn enige materialistische doel. Maar dit is wat ik ook altijd mensen hoor zeggen. Ook mensen die coachen, ja, ik wil meer vrijheid. Waar heb je het over?
Ja, abstract.
Wat is dat?
Wat is dat, ja.
Wat is dat?
Ja.
Wat is meer vrijheid voor jou? Wat betekent dat? Heb je daar meer geld voor nodig? Of heb je daar helemaal niet meer geld voor nodig? Heb je daar andere keuzes in te maken? In hoe je werkt in het leven, hoe je beweegt door het leven? Vrijheid zit sowieso van binnen, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Ja, en soms denk ik mensen, ja, vrijheid, dat kan ik pas hebben als ik puntje verdien. Misschien is dat helemaal niet zo. Of misschien is dat maar een paar honderd euro of heeft het dus niks met geld te maken.
Mm-hmm, zeker. En geld kan ook averechts werken, ja, vrijheid.
Je meer vastzetten.
Ja, oh, want het brengt ook gewoon verantwoordelijkheden.
Ja.
Het is echt niet zo in deze wereld dat jij gewoon even een miljoen krijgt en dan daarmee mag je lopen aankloten.
Mm-hmm.
Nee, er zit ook verantwoordelijkheid bij.
Ja.
Komen mensen op je pad. Iedereen wil er wat van meesnoepen. Het is jouw taak om daar iets mee te doen, zo zie ik dat zelf ook heel erg. Het is... hoe kwam je nou op? Hij is in één keer weg. Vrijheid. Daar kwam het op.
Ja.
Ja, dat het... vaak, ook financiële vrijheid. Wat is dat?
Mm-hmm. Ja. Ik wil financiële vrijheid bereiken.
Ja oké. Okay. Wanneer heb je dat dan?
Ja.
En hoezo? Wat kan je daar dan mee? Want dat is altijd grappig. Als ze dan zeggen, ja, ik wil financieel onafhankelijk zijn. Dus een passief inkomen hebben.
Mm-hmm.
Dus oké, maar wat zou je dan nu anders gaan doen?
Ja.
En dan komen er vaak wat de echte motivaties naar boven van wat ze eigenlijk willen.
Ja.
Dus vaak is het meer ook... Gaat het niet eens per se, want heb jij per se een passief inkomen nodig? Om te weten dat je kan rondkomen?
Nee.
Nee, omdat je in overvloed leeft.
Ja.
Ja, waarschijnlijk heb jij de overtuiging dat als je je missie volgt, dat er ook voor je gezorgd zal worden.
100%.
Nou, dat heb ik precies zelf ook. Dus ik heb helemaal geen behoefte aan een passief inkomen. Leuk, ooit voor een keer kerst op de taart. Als het ooit komt, is het oké.
Mm-hmm.
Maar ik ben er niet aan toe aan het werken. Ik leef ook gewoon vanuit die missie en denk van oké, als ik dat doe, dan wordt er ook voor mij gezorgd. 100%.
Ja.
Overtuiging.
Ja.
Maar dat is voor mij al vrijheid eigenlijk. En ik hoef dus die motivatie, maar het eerst had ik dat ook niet. Eerst was ik ook bezig met financieel onafhankelijk worden. Eigenlijk ook om dan ruimte te krijgen om te gaan doen wat ik zou willen doen.
Mm-hmm.
Dus het is een soort van vaak van dat eronder zit.
Maar weet je wat ook het mooie is? Die hoorde ik laatst en dacht ik zo, dat is ook zo mooi inderdaad. Stel je zou nu een miljoen krijgen. Wat zou je dan echt anders doen? Weet je, als ik een miljoen zou krijgen, ik zou precies hetzelfde leven als nu. Het enige wat verandert is dat ik meer kan investeren in mijn bedrijf. En over een aantal dingen wat minder na hoef te denken. Over een aantal dingen wat meer op na te denken.
Oké.
Maar ik zou gewoon goed eten, doe ik nu ook. Ik zou een beetje sporten, doe ik nu ook. Ik zou... tijd met mijn vrienden en familie doorbrengen, doe ik nu ook. Ik zou keihard werken aan missie, doe ik nu ook. Ik zou niet echt iets anders doen. Snap je? Tuurlijk gaan een paar dingen veranderen, maar...
En bij 10 miljoen?
Bij 10 miljoen?
Mm-hmm.
Ook verandert er ook niet extreem veel. Ik zou wel dan ineens zomaar kunnen zeggen van... Nou, ik ga even gewoon een half jaar niks doen. Dat ga ik nu niet zomaar doen, zeg maar. Dat zou net kunnen, maar dat voelt niet goed. Ik denk dat ik dan wel minder... Nee, ik zou minder werken, maar dat is de gelul. Want ik weet dat als ik... ik weet van voorafgaande jaren dan... Als ik dan met vakantie ben... Ja, dan begint het bij mij na die 2 weken... Ben ik zo opgeladen met energie... En dan klap ik uit elkaar... En dan moet ik gewoon lekker aan een missie gaan werken. Want dat is voor mij ook vrijheid. En ook rust ergens. Gewoon om lekker... dingen te doen. Ik word juist soms onrustig van helemaal niks doen. En ik geloof ook dat dat wel iets was wat ik in mezelf mag ontdekken. Want ik weet dat het ook een patroon is bij mij. Dat is ongeveer mijn antwoord.
Nou ja, mooi antwoord, ja. Ik wil eigenlijk geen bezit.
Nee.
Het is niet dat je dit in je leven omgooit.
Nee.
Nee. Dat is mooi. Dus ik wilde eigenlijk zeggen, als je bij 10 miljoen een heel uitgebreid antwoord had, wil ik eigenlijk nog een nulletje erachter zetten.
Oh, ja.
Maar dat maakt eigenlijk niet meer uit.
Nee.
Of wel? als ik 100 miljoen zou zeggen.
Nee, ik zou gewoon... Kijk, ik ga dan natuurlijk... Het is wel goed dat je die vraag stelt, want dat gaat mij wel... En dit is ook wat... Waar jij als persoon over kunt nadenken. Waardoor je groter leert te denken. Want je denkt veel te beperkt. Vaak. Ja, wat zou ik dan eigenlijk doen? Hè? Dus stel je verdient wat je ook wil verdienen. Stel je wil meer geld verdienen. Misschien voel je die behoefte niet. Maar stel je wil 10.000 euro, 8.000 euro meer verdienen. Wat? Hoe ziet je leven dan uit? Weet je wel, wat ga je dan doen? Hoe ga je dan om met dat geld? Die vraag zul je jezelf echt wel moeten stellen. Anders ga je er ook nooit komen. Je zult het moeten voelen, moeten zien. Dus als ik nu daarover zou nadenken, ja, ik vind het, daar zou ik dan nu wel even de tijd voor nemen om daar eens even goed over na te denken. Maar als ik kort zou antwoorden, is het nog verder mijn missie leven. Ja, echt een team bouwen die ik gewoon, waar ik in kan investeren. Dus die ik kan betalen zonder dat er wellicht direct winst uitkomt. Want als ik nu iemand in loon niet zou moeten nemen, ik zeg maar iets, dan... Ja, op een gegeven moment gaat het niet goed natuurlijk. Ja, dat zou het trouwens wel kunnen. Maar in ieder geval, ik zit nu een beetje hard op te denken.
Ja, ik vind het wel interessant, want nu komen er dingen bij 100 miljoen bij jou.
Ja, ja, ja.
Terwijl dus 10 miljoen ook al, dan kan je dat ook al.
Ja, dat is eigenlijk wel grappig inderdaad. Dan kan ik dat ook al lang,
ja.
Met een miljoen ook.
Want ga ja, verder bij 100 miljoen, die zijn team bouwen en?
Team bouwen, ik zou Engels cursus, ja dat zou ik nu ook kunnen doen. Ik zou mijn Engels verbeteren internationaal. Gaan, maar dat hoeft trouwens niet direct. Ik zou wellicht eerst nog steeds wel even in Nederland blijven.
En waarom is dat gekoppeld aan 100 miljoen?
Wat?
Engels?
Nee, ja, ik dacht gelijk van, ja, waar slaat het eigenlijk op? Waarom zou ik dat niet nu al bijvoorbeeld gaan doen? Een beetje een uitstelstukje. Ik zou vorig jaar al beter Engels gaan leren. Maar ik denk van, ja, ik blijf toch nog heel even gewoon in Nederland. Komt later wel. Dat is nu niet prioriteit. Ja, ik denk dat ik dan... Als ik het zou ontvangen, dan ga ik op dat moment gewoon echt goed de tijd nemen om te voelen wat ik daarmee in beweging wil zetten. Ja. Ik kan er wel dingen noemen, maar dat is puur uit dit moment weet ik even niet precies.
Nee, je noemde al twee interessante dingen die in één keer bij 100 miljoen op
te gaan. Ja, ja.
En maar niet bij 10 miljoen, dus dat is wel grappig.
Ja, terwijl het is raar, want ik heb in principe gewoon een team, daar wel dan freelancers. Dus geen vaste mensen, dat hoef ik ook nog niet. Ja, en het Engels, dat slaat ook nergens op. Dat zou ook goed kunnen, ja.
Mooi, hè, hoe dat werkt.
Maar dan denk ik meer aan de tijd, zeg maar. Dus dan zou ik... Kijk, wat ik net tegen jou zei, ik ga nu niet zomaar een half jaar niks doen. Dat zou net kunnen, maar dan... Ja, dat voelt niet goed. Maar dan... Ja, dan boeit het even wat minder.
En wat boeit dan minder?
Nou, als ik nu een half jaar niks ga doen en ik bras al mijn geld er doorheen...
Okay.
En dan heb ik nog maar een klein buffertje, zeg maar, na dat half jaar. Ja, dat voelt niet zo chill. Snap je?
Oké. Dus geld is ook tijd voor jou?
Ja, voor een deel wel. Zie je dat niet zo?
Jawel.
Ja, toch?
Ja, dat is een mooie lading die eraan hebt gegeven.
Ja.
Ja.
Dus... ja je wordt toch ook ondernemer om voor vrijheid? Ja, dat is dan de grootste reden vaak. Wat betekent dat dan? Ja, meer tijd voor, puntje, puntje.
Terwijl de meeste ondernemers alles behalve vrij zijn.
Ja, ja, ik ook hoor.
Ja, dat is wel grappig, maar inderdaad, het is een van de grote motivaties.
En uiteindelijk kun je vrijheid dan toch wel echt kopen. In ieder geval het stukje tijd, als we het daarover hebben. Hè? Mm-hmm. Je koopt uiteindelijk, maar dat doen de meeste ondernemers niet omdat ze veel passie voelen of omdat ze hun werk leuk vinden of gewoon omdat ze die game willen spelen.
En kan je alleen maar tijd kopen of ook creëren?
Ja, ja, ook creëren, 100%. 100%.
Ja. Ja, dat is ook wel iets dat ik denk van, ja, heel veel ondernemers bouwen niet echt iets op. En dan, daardoor hebben ze ook nooit de tijd. Dan zijn ze altijd afhankelijk van de business.
Ja, ja, 100%. Zeker weten.
Ja, en dat is ook wel eens van, als jij een 2 jaar lang hard hebt gewerkt en je hebt een jaar lang uitgaven gespaard. Dan heb je in principe een sabbatical van een jaar voor jezelf.
Ja.
Dus als je dan je business kan laten draaien, terwijl je weg bent, dan hoef je dus niet afhankelijk te zijn van het geld dat eruit komt, maar kan je wel weg.
Ja.
Zo kan je ook mogelijkheden voor jezelf creëren.
Ja, ik had een van de vorige podcasts een mooi gesprek met Kreta van Levens Nederland. Ken je die toevallig?
Nee.
Nou, die hebben een miljoenenbedrijf opgebouwd, maar die hebben echt heel goed hun lifestyle om hun... zeg dat goed? Ja, lifestyle... Nee, hun business om hun lifestyle ingebouwd. En niet hun... niet andersom. Dat is wel belangrijk.
Zeker. Zou ik nog nooit naar gekeken eigenlijk.
Nee?
Nee.
Dus zeg maar, je gaat niet ondernemen van, oh, ik ga ondernemen, ga deze business starten. En ik zet bepaalde verschillende soorten doelen, financieel, maar ook impact. En daar ga je dan je leven omheen bouwen. Of je gaat kijken, hey, hoe wil ik leven? En wat voor manier van business past daaromheen? Hoeveel wil ik eigenlijk ongeveer werken? Hoeveel wil ik bezig zijn met dit en dit en dit? En hoeveel tijd wil ik nog kunnen hebben voor dit en dit en dit? Of voor een reis? Oké, dan zal ik dit moeten aanpassen aan mijn business in plaats van andersom. Snap je? Hmm.
Ja, ja, zeker. Ja. Ga je erover nadenken.
Ja, mooi.
Ja, dat is een leuke ongedraaid perspectief.
Oké, ik voel dat ik hem lekker wil afsluiten. Ik stel altijd één vraag. Het hoeft niet over financiën te gaan. Het mag over alles gaan. Wat wil je op dit moment aan de luisteraars die op dit moment luisteren vanuit je hart meegeven?
Durf gewoon in de spiegel van waarheid te kijken. En de spiegel gebruik ik bewust. Dus dat betekent naar jezelf. En kijk gewoon die vervelende dingen gewoon aan. Als je daarvan af bent, dan ga je echt vrijheid ervaren. En gaat alles beter worden.
Mooi man. 100%. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.
Leuk, leuk gesprek. Oké. Luisteraar, als je dit op... ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik denk dat je er wel veel aan hebt gehad. Ik ben benieuwd wat je grootste inzicht is. Mag je me altijd laten weten. Als je dit op YouTube kijkt, doe even like hier omhoog. Abonneer knopje aan. Als je dit op Spotify luistert, laat een reviewtje achter. Vind ik altijd leuk. Mochten mensen meer met jou willen connecten, kunnen ze jou denk ik gewoon een DM sturen op Instagram. Mochten ze interesse hebben in wat dan ook. En dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van het moment. En tot de volgende.